Allereerst twee mededelingen, gemeente. De eerste mededeling is dat deze week het verzoek is binnengekomen om komende zondag in onze kerken een extra collecte te houden voor alle die getroffen zijn door de watersnood van deze achterliggende week. En we willen daar graag aan medewerken. Daarom willen we u eraan herinneren dat er aanstaande zondag dus een extra collecte zal zijn voor hen die getroffen zijn door de watersnood van deze week. Tweede mededeling is dat er aanstaande dinsdag, zo de Heere wil, zendingsavond gehouden zal worden. Begint om 19:30 en we willen u alle hartelijk uitnodigen om daarbij aanwezig te zijn. Dinsdag 19:30. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 66 de versen 2 en 3. 66 vers 2 en vers 3. Al het aardrijk smeek u neergebogen. Het heft de schoonste psalmen aan, gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonderdaan. En het derde: God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. 2 en 3 van Psalm 66.
Thank you.
Wij willen nu luisteren naar de wet des Heren en in aansluiting zingen we uit Psalm 42 het vierde vers. Denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen, ik roep van het klein gebergte u aan. Daarna lezen we uit de schrift, het zal schriftlezing zijn uit Jozua 3, het gehele hoofdstuk. We noemen nu Jozua 3 als schriftlezing na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 42, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jozua 3. Jozua dan maakte zich des morgens vroeg op en zij reisden van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan. Hij en al de kinderen Israëls en zij vernachten aldaar eer zij overtrokken. En het geschiedde dat de ambtlieden op het einde van drie dagen door het midden des legers gingen. En zij geboden het volk, zeggende: Wanneer gij de ark des verbonds des Heeren uw God ziet en de Levitische priesters dezelfde dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt daarna. dat er nochtans ruimte zij tussen ulieden en tussen dezelfde bij 2000 ellen in de maat, en nader tot dezelfde niet, opdat gij die weg weet die gij gaan zult. Want gij lieden zijt door die weg niet gegaan, gisteren en eergisteren. Jozua zeide ook tot het volk, heiligt u, want morgen zal de Heere wonderheden in het midden van u doen. Desgelijks sprak Jozua tot de priesters, zeggende, neem de ark des verbonds op en ga door voor het aangezicht van dit volk. Zij dan namen de ark des verbonds op en gingen voor het aangezicht des volks. Want de Heere had tot Jozua gezegd, deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van gans Israël, opdat zij weten dat ik met u zal zijn, gelijk als ik met Mozes geweest ben. Gij dan zult de priesteren die de ark des verbonds dragen gebieden, zeggende, wanneer gij lieden komt tot aan het uiterste van het water van de Jordaan, staat stil in de Jordaan. Toen zeide Jozua tot de kinderen Israëls, nadert herwaarts en hoor de woorden des Heeren uw Gods. Verder zeide Jozua, hieraan zult gij lieden bekennen dat de levende God in het midden van u is, en dat hij ganselijk voor uw aangezicht uitdrijven zal de Canaanieten en de Hetieten en de Hevieten en de Ferezieten en de Girgazieten en de Amorieten en de Jebusieten. Ziet, de ark des verbonds van de Heere der ganse aarde gaat door voor ulieder aangezicht in de Jordaan. Nu dan neemt gij lieden u 12 mannen uit de stammen Israëls, uit iedere stam een man, want het zal geschieden met dat de voetzolen der priesteren die de ark van de Heere der ganse aarde dragen, in het water van de Jordaan zullen rusten. Zo zullen de wateren van de Jordaan afgesneden worden, te weten de wateren die van boven aflieten, en zij zullen op een hoop blijven staan. En het geschiedde toen het volk vertrok uit zijn tenten om over de Jordaan te gaan. Zo droegen de priesters de ark des verbonds voor het aangezicht des volks. En als zij die de ark droegen tot aan de Jordaan gekomen waren, en de voeten der priesteren dragende de ark ingedoopt waren in het uiterste van het water, de Jordaan nu was vol al de dagen des oogstes aan al haar oevers, zo stonden de wateren die van boven afkwamen. Zij rezen op een hoop, zeer verre van de stad Adama af, die terzijde van Sartan ligt, en die naar de zee des vlakke velds, te weten de Zoutzee, afliepen, vergingen, zij werden afgesneden. Toen trok het volk over, tegenover Jericho. Maar de priesters, die de ark des verbonds des Heren droegen, stonden stevast op het droog, in het midden van de Jordaan, en gans Israël ging over op het droge, totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen met Gods hulp stilstaan bij de boodschap die in dit hoofdstuk tot ons komt. En het uitgangspunt is in het bijzonder het 17e vers van Jozua 3. Jozua 3 vers 17, waar we het woord van de Heere en de tekst voor deze morgen lezen. Maar de priesters die de ark des verbonds des Heeren droegen, stonden stevast op het droge, in het midden van de Jordaan. En gans Israël ging over op het droge, totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken. Tot zover het woord van onze tekst. Willen we het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. We zijn opnieuw samengekomen, Heren, op deze dag, de eerste dag van de week. En dat is uw goedheid dat u te midden van alles wat zich in deze wereld en ook in ons vaderland afspeelt en afspeelde, ons de dag van de rust geeft en ons de gelegenheid geeft om samen te komen. Wil u geven dat we daar oprecht dankbaar mogen zijn deze morgen. Want het spreekt niet vanzelf. Er zullen ook in ons vaderland op deze dag streken zijn waar de samenkomsten onregelmatig verlopen en anders zijn dan gewoon. We zijn deze week opgeschrikt door de berichten van een dreigende watersnoodramp. En al is er nog genoeg gebeurd. We mogen uw naam allereerst vanmorgen danken dat u erger hebt doen voorkomen. Want de achterliggende zondag, al en zeker de maandag en de dinsdag, waren de berichten die we hoorden en die we lazen heel ernstig. En al is het zo dat mensen met macht hebben gewerkt, waarvoor we dankbaar mogen zijn, en u het werk zo hebt willen zegenen dat er geen grote dijkdoorbraak gekomen is, in uw huis is er toch alleen maar reden om uw naam te danken en niet te staren op de daden van mensen. Want gij hebt de wateren het halt toegeroepen. En gij hebt niet toegelaten dat de dijken ook op de bedreigde punten braken. Gij hebt ook gegeven dat het water wat in grote massa's kwam, toch ook weer snel ging zakken. En daarom prijzen we uw naam en erkennen we dat gij het geweest zijt die ons land voor erger hebt behoed. En we bidden bij uw grondeloze barmhartigheid, Heere, of u wilt geven dat deze spraak van u gehoord mag worden. O, laat het niet zo mogen zijn dat we eindigen in de mens en dat we staren op wat mensen gedaan hebben. En waarvoor mensen verantwoordelijk gehouden werden en gehouden worden. En plannen die mensen zullen moeten maken, al is dat allemaal nodig. Maar dat we mogen staren op u en dat er, als het ware door de kracht van uw geest, een roepstem ook door ons volk en heel in het bijzonder ook door de gebieden die getroffen zijn mag gaan. Om weder te keren tot u, de Heere. Opdat we het mogen zien dat wij mensen ieder ogenblik in nood zijn. De ene keer het water, de volgende keer een aardschok, de derde keer een dreigend ongeluk of een ernstige ziekte. Heere, geef dat we de broosheid van ons leven en onze diepe afhankelijkheid van u, de Heere, opnieuw mogen gaan beseffen. En dat uw woord krachtig, als een lichtend licht, als een zoutend zout, door onze samenleving heen mag trekken. Wanneer we zien op onszelf, dan moeten we ons schamen. Nee, niet slechts degenen in ons vaderland die zich om u en om uw geboden en om uw woord niet bekommeren. Dan moeten we ook ons als kerken en als kerkmensen, als christenen schamen. Want dan zijn wij als land en volk, maar ook als kerken en als mensen die de naam van Christen dragen, niet geweest wie we behoorden te zijn. We hebben niet dagelijks geleefd in de afhankelijkheid en in de vrezen van uw naam, zoals u dat van ons vraagt. Duizend zonden en een hemelhoge schuld bevlekt ons leven. Heere, dat we dat beseffen. En dat we zo ook in onze gebeden, ook op deze zondag, tot u komen. En dat we zo ook smeken in verbrokenheid van hart en in de verootmoediging voor u, of u op ons wilt neerzien en zich over ons wilt erbarmen. En of u, zoals we het zullen horen vanmorgen vanuit de prediking, door de onmogelijkheden en door de onwaardigheid heen ons een pad wilt banen, niet slechts door de wateren die hoog staan, maar door alle onmogelijkheden heen. Vooral door die diepste onmogelijkheid heen, hoe wij zalig kunnen worden. Want dat is niet goedkoop, dat is niet vanzelfsprekend. Dat is een wonder. Het wonder wat voor ons wordt afgebeeld door die aangrijpende geschiedenis van de doortocht van de Jordaan. Heere, geef dat we daar ook vanmorgen licht over mogen ontvangen en dat uw woord helder en duidelijk verkondigd mag worden. En dat het zo mag zijn dat we de boodschap gaan verstaan. En laat het zo mogen zijn, Heere, dat juist nu het woord ook enigszins een woord is wat verband houdt met de dingen die deze week gebeurden. Dat we alles wat gebeurt in ons leven, ook de dingen van de bijna watersnood, die toch ook voor sommigen in Limburg weer een watersnood was, leren zien in hoger licht, in het eeuwigheidslicht, in het licht van uw woord. En dan kan het zo zijn, Heere, dat voor velen van ons de berichten van deze week allerlei herinneringen bovenriepen. Herinneringen aan nu meer dan 40 jaar geleden, dat ook de gebieden waar wij wonen of woonden getroffen werden door een watersnoodramp die veel ernstiger vormen aannam. Waarbij ook zoveel het leven moesten laten. Er zijn er velen onder ons die daarvan getuigen geweest zijn, die ook hebben moeten vluchten voor het water. Sommigen misschien die op een wonderlijke wijze gespaard bleven in 1953. Heren, als al die gedachten zich vermenigvuldigen en als herinneringen bovenkomen, misschien ook herinneringen aan hen die werden weggenomen uit onze familie of onze kennissenkring. O God, wil u geven dat het woord van deze morgen tot onderwijs, tot vertroosting en tot vermaning mag zijn. Want er zijn omstandigheden in ons leven, zoals ook de dingen die deze week gebeurden, die u wilt gebruiken om mensen tot bezinning en tot bekering te brengen. Heere, wil u het ook onder ons doen. En dat we te midden van alle dingen die gebeuren, het rumoer der volken, de baren van de zee der volken die zich verheffen en die schuimen, of het rumoer van de moeite en het verdriet en de zorgen die als zware golven ons leven binnenslaan, of de dingen die deze week in ons vaderland gebeurden, toch mogen letten op uw stem en toch mogen horen naar het ene nodige, wat altijd weer hetzelfde is, ook al klinkt het in allerlei vormen en in allerlei preken over allerlei teksten op verschillende wijzen tot ons. Heere, heilig deze stemmen aan ons hart en wil daartoe heel bijzonder ook de prediking van deze morgen en van deze dag genade gebruiken. Wil u zijn met de hele gemeente. U weet, Heere, wat er onder ons allemaal gaande is. U kent alle zorgen, de moeite, de ziekte, het verdriet. Niets is voor u verholen. Alles ligt als een open boek voor uw aangezicht. Wil u, Heere, genadig met ons allen zijn. Denk aan allen die eenzaam hun weg gaan omdat iemand van hun zijde werd weggenomen die hen lief was. Wil u zijn met allen die korter of langer geleden getroffen werden door een groot verlies. Wil u hen tot de trooster zijn. Denk aan allen die ziek zijn en die in dat opzicht een moeilijke weg hebben te gaan. We zeggen uw naam dank dat Linda van het Geloof deze week weer naar huis terug mocht keren. Ze is nog erg zwak en moet ook herstellen. Geef, Heere, dat herstel wat u in eerste beginsel hebt willen geven ook voort mag gaan. En wil u de krachten vernieuwen en geven dat ze als door uw wonderdoende hand ook weer nieuwe krachten mag ontvangen. Maar wil u ook voor ziel en lichaam aan haar denken. En laat het zo mogen zijn, Heere, dat de zorgen die er zijn beschaamd mogen worden, indien het mogelijk is. U hebt toch een arm met macht. U kunt ook de ernstige ziekte tot staande brengen. Wil u het uit genade doen. En bovenal haar en degene die rondom haar staan, met uw genade en met uw heil bezoeken. Wees u, Heere, ook met zuster van der Baan, die deze week een operatie onderging. In het ziekenhuis ligt in Rotterdam, wil u haar gedenken, wil u haar nabij zijn, wil u herstel en krachten, nieuwe krachten ook geven en wil u op haar neerzien in uw goddelijke gunst en genade en geef dat ze kon het zijn spoedig weer terug mag keren naar haar woning. Wil u denken aan haar en aan allen die haar lief zijn. Ontferm u ook over broeder van de Polder die nog steeds in het ziekenhuis ligt en daar wacht op opname in de Samaritaan. Heren, we zeggen uw naam dank dat het naar omstandigheden redelijk mag gaan. Maar wil u ook bijzonder met hem zijn en gedenken. Geef dat hij bij alle vragen die ook in zijn hart omgaan, het bij u mag zoeken en wil u zelf tot hem spreken en hem ook ondersteunen en bemoedigen door uw goddelijke nabijheid. Ontferm u, Heere, over allen die een moeilijke weg hebben te gaan. Er zijn meer zorgen, meer ziekte, meer moeitevolle omstandigheden onder ons. U weet alles. U kent de noden en de vragen. Niet alleen binnen de gemeente, maar ook onder mensen die met ons verbonden zijn, familieleden, of mensen die in onze kennissenkring of in onze vriendenkring ernstig ziek zijn. Heere, wil u zich over ons allen erbarmen en bij alle zorgen en vragen uw genadige nabijheid schenken, uitkomst geven ook. We smeken u, getrouwe en genadige God. Wil u ook zijn met allerlei andere zorgen en verdriet. U kent alles wat weggescholen is, wat niet bekend is of maar zeer ten dele bekend is. U kent zelfs de dingen die niemand weet, die verscholen liggen in de diepte van ons hart. Heere, wat kunnen er dingen zijn? Wil u in al die dingen genade geven om het aan u over te geven, om het voor uw aangezicht te verwerken? En wil u geven, Heere, dat de dingen die ons verdriet en moeite geven, die ons soms te veel worden, ons uit mogen drijven tot u. O, geef dat we niet blijven staren op de moeite alleen, hoe begrijpelijk dat ook zou kunnen zijn. Dat we niet opgaan in de zorgen en in de problemen, hoe vanzelfsprekend dat ook lijkt. Maar dat we uitgedreven worden om het te zoeken bij u in al onze noden. Maar ook dat u die noden heiligt aan ons hart. Want dat is toch het meest noodzakelijke, Heere. En wil u dan dwars door de noden en moeiten, dwars door de onmogelijkheden heen, ons het heil in Christus, die grote ark des verbonds, bruidegom van zijn kerk, wil u ons in hem aanzien. Ontferm u over ons allen, Heere, en geef ons uw zegen. We vragen het niet omdat wij het verdienen, maar we smeken het in de vergiffenis van onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 77, de versen 8, 9 en 11. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 118, het tiende vers. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden, om hun God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheid. Psalm 118, het tiende vers. Geliefde gemeente, wij zijn de week die voorbij gegleden is op allerlei manieren herinnerd aan de geweldige kracht van het water. Misschien als weinig andere landen ter wereld hebben wij in onze geschiedenis met het water te maken gekregen. Misschien als weinig andere volken hebben we de strijd tegen het water moeten leveren. Maar als we gedacht hadden dat die strijd tegen het water over was, omdat we zo knap en zo kundig geworden waren, zijn we deze week er wel achter gekomen dat het niet zo is. Een ramp dreigde. En het begin van de week leken de berichten heel ernstig te zijn. En er is ook nog genoeg gebeurd, zeker bij de Maas, ten dele bij de Rijn, de Waal. Maar als we terugblikken op de vrees die er aan het begin van de week bestond, heeft de Heere de dingen zo geleid dat we voor veel erger bewaard zijn. Er hadden ook nu honderden mensen om kunnen komen. Er hadden ook nu vierkante kilometers van ons vaderland onder water kunnen staan. God heeft het verhoed. De kunde van mensen gebruikt zeker. De aanhoudende ijver van mensen daarvoor willen inschakelen, inderdaad. Maar laten we het niet vergeten. Het is God die ons ook dit keer aan het geweld van de wateren deed ontkomen. We zouden het zo kunnen zeggen, het is God die de wateren een halt toeriep, zodat ze niet verder konden komen. En het is God die de dijken staande deed houden. Op een heel andere manier zien we iets van die hand van God in het weerhouden van de wateren, in de woorden van onze tekst. En enigszins ook in het licht van wat van de week gebeurde, willen we daar met zijn hulp bij stilstaan. En als thema schrijven we boven de prediking Israëls doortocht door de Jordaan. We letten op drie dingen. Allereerst zien we hoe de weg der werken wordt afgesneden. In de tweede plaats hoe de weg der genade wordt geopend. En in de derde plaats hoe de weg des geloofs wordt bewandeld. Israëls doortocht door de Jordaan. In de eerste plaats hoe de weg der werken wordt afgesneden. In de tweede plaats hoe de weg der genade wordt geopend. En in de derde plaats hoe de weg des geloofs wordt bewandeld. De geschiedenis is zo overbekend. De doortocht van Israël door de Jordaan. Mozes was gestorven en Jozua, Mozes' rechterhand, was tot leider van het volk geworden. En nu waren ze door het Overjordaanse getrokken en in de richting van de Jordaan gekomen. En het moment was aangebroken dat ze de Jordaan zouden oversteken en zo het beloofde land, het land Kanaan, in bezit zouden nemen. Maar hoe moesten ze over de Jordaan komen? Want eigenlijk kwamen ze precies op het verkeerde moment bij de Jordaan aan. Want er staat in het 15e vers van ons hoofdstuk dat de Jordaan nu, op het moment dus dat ze bij de Jordaan aankwamen, vol was al de dagen van de oogst tot aan haar oevers. Als u begin van het boek Jozua leest, dan krijgt u de indruk dat deze periode de periode is in de tijd van de oogst, in de tijd van het Pascha, wat zoals u weet ook een oogstfeest is, want in de volgende hoofdstukken lezen we dat het Pascha gevierd wordt. En in die oogsttijd, dan is de Jordaan vol. Want dan komt al het water, het smeltwater van de sneeuw, van de hoge bergen, van de Hermon af. En dan is niet alleen de Jordaan maar een smal, kronkelend riviertje, maar dan staat heel de heffe van de Jordaan, dat wil zeggen die lage vlakte aan weerskanten van de Jordaan, wij zouden zeggen aan onze taal de uiterwaarden, die staan helemaal vol. De Jordaan is een brede rivier geworden, meters water. Zo was het heel de oogsttijd. Het was veel beter geweest als ze in een andere periode waren gekomen. Want dan was de Jordaan, zeg maar in de wintertijd, zeg maar in de periode vlak voor de regen kwam, dan was de Jordaan maar een smal riviertje. En dan kon je op bepaalde plaatsen de Jordaan makkelijk doortrekken. Maar nu onmogelijk. De jongste die zwemmen konden, maar Joden konden over het algemeen maar slecht zwemmen. Het Joodse volk heeft een afkeer van water, is echt een landvolk. Onder de Joden heb je ook maar heel weinig zeevaarders. In de tijd van Salomo moesten de eiken, ik bedoel de ceders, voor de tempel door Feniciërs worden vervoerd over zee. Joden konden dat niet. Joden hebben een vrees voor water, ook toen al. Nou, misschien enkele die een beetje zwemmen konden, zouden de rivier kunnen oversteken. Maar voor een heel volk, met kleine kinderen, met veel vee, onmogelijk om in een tijd als deze, als het water zo hoog staat, om de rivier te doorkruisen. En toch, nu is de tijd aangebroken. Hoe zal het moeten? U merkt als u de geschiedenis leest, dat er iets van een spanning gaat komen in het legerkamp. Want er komen de meest wonderlijke opdrachten die gegeven worden. Allereerst een opdracht om zich gereed te maken. Dan een opdracht om zich te heiligen, omdat de Heere grote wonderen zal gaan doen. En dan ook die opdracht om te letten op de ark van het verbond. Ja, want dat is het bevel wat door de Heere aan de leiders van het volk en aan het volk ook zelf gegeven wordt. Ze moeten zich gereed maken en zich heiligen omdat de Heere wonderen gaat doen en letten op de ark. U weet wat de ark was. Het meest heilige voorwerp uit de tabernakel. Zo voor het oog weinig meer dan een eenvoudige kist bekleed met goud. En die kist bekleed met goud waar bovenop het verzoendeksel lag, dat was een gouden deksel waarop het bloed werd gesprengd iedere keer weer op de grote verzoendag. Daar waren ook de afbeeldingen van engelen die boven dat verzoendeksel zich bogen en op dat verzoendeksel staarden. En volgens de meeste geleerden hadden die engelen dus ook vleugels, vleugels die elkaar raakten. En aan die gouden kist waren draagbomen. Draagbomen waardoor het mogelijk was dat vier Levitische priesters uit de stam van Kohat die ark ook droegen als nodig was. Als die ark gedragen werd, als het volk door de woestijn trok, dan werd die ark bedekt. Bedekt met vellen van dieren. De glinstering van dat goud mocht niet gezien worden. Nee, niet omdat dat goud zo bijzonder was, maar omdat de ark zo bijzonder was. De ark, het meest heilige teken van de aanwezigheid van Israëls God. De ark, het teken van de verzoening van de zonde. Ja, dat moest bedekt worden. Als herinnering dat God de Heilige was. Die alleen in het verborgene woont. Die zijn aangezicht bedekt met een wolk. Niemand kan God zien en leven. Daarom moest ook de ark bedekt worden wanneer ze midden in het legerkamp van Israël gedragen werd. Maar een enkele keer lezen we dat die ark voor het leger van Israël uitgedragen wordt. Bijvoorbeeld wanneer Israël weggaat bij de berg Sinaï, dan wordt de ark des Heren, de ark des verbonds, net zoals hier voor Israël uitgedragen. En dan staat er in nummer 10 of nummer 11 dat die ark gedragen wordt zonder dat die huiden van dieren haar bedekte. Toen was de ark zichtbaar in al haar glorie en in al haar schoonheid. En de meeste uitleggers van de Bijbel zeggen dat het ook hier zo gebeurde. De ark wordt nu voor het leger van Israël uitgedragen, niet zoals het gewoon was, bedekt, zodat niemand de ark kon zien. Maar alles wijst er hier op dat men juist op de ark moest letten en de ark moest zien. Dus de ark werd hoog opgeheven, gedragen op de schouders van die Levitische priesters, zonder dat die ark bedekt was. En in het licht van de oosterse zon was die ark zichtbaar. En daar ging de ark voor het volk uit. Ze konden het alle zien. En in de verte volgden de kinderen, de ouders, de dieren, heel de karavaan van het volk van Israël in de verte. En ze kwamen bij de rivier. En daar zagen ze de rivier, schuimend en kolkend. Want zoveel weet u toch wel dat wanneer rivieren vol zijn met water, dan is de kracht van het water zichtbaar in dat geweldige schuimen en kolken van die rivier die afliep in de richting van de Dode Zee. Hoe zullen we over die rivier komen? De ark gaat wel voor en er was een stille verwachting wellicht in het legerkamp van Israël. Maar hoe zullen we door deze woeste baren een pad krijgen waarop wij, onze kinderen en al ons vee en onze haven veilig gaan kunnen? O Israël, moet in dit hele gebeuren wat ons hier getekend wordt in dit derde hoofdstuk van het boek Jozua leren dat ze het niet hebben te verwachten van eigen werken. Met hun eigen kracht kunnen ze de rivier de Jordaan niet afdammen. Door hun eigen kracht kunnen ze niet allen veilig de rivier doorkruisen. Nee, een wonder moet gebeuren. Een wonder van God. Zonder hun werken. Als ze staren op het kolkende water, dan staren ze op de onmogelijkheden. Dan zien ze dat met hun werken en met hun kracht zij de rivier niet tot staan kunnen brengen en een pad door de wateren kunnen banen. De weg der werken wordt afgesneden. Kijk, en als we zo dit stukje van de geschiedenis samen vanmorgen overdenken, gemeente, dan zijn daar allerlei lessen in te vinden voor ons. U zult het niet vreemd vinden dat ik begin met een heel gewone les. Met een les waarvan wij ook vandaag heel nadrukkelijk door het woord van de Heere overtuigd moeten worden. Wanneer het gaat over het natuurgeweld, over het geweld van de wateren, dan zijn het ten diepste niet de dijken die het water keren. O zeker, we mogen dankbaar zijn voor alle kunde en voor de geweldige volharding van mensen deze week, waardoor het water gekeerd werd. Maar er zou zedelijk en geestelijk gesproken geen grotere ramp denkbaar zijn voor Nederland als we het gingen verwachten van onze kunde. Wat deze week gebeurd is, onze kracht en onze knapheid heeft ons voor een ramp bewaard. Want wat betekent de kunde van mensen? Van 200 ingenieurs in de waterhuishoudkunde bij elkaar. Van allerlei ploegen soldaten die hard gewerkt hebben. Als God de wateren toe zou laten door de dijken heen te dringen. En als God ons land zou overgeven aan een andere vloed. Nee, met alle respect voor de kunde en voor het volhardende werk. Wij worden geroepen vanuit het woord van de Heere om de dingen die deze week gebeurden in hoger licht te zien. Het is God geweest die ons bewaarde. Zijn goede hand. Want wie werkelijk in aanraking geweest is ooit in zijn leven met de kracht en de macht van het water en van de wind, die weet dat geen mensenhand en geen mensenkracht daartegen bestand is. Maar de lijnen lopen veel verder. Want het gaat hier niet slechts in deze geschiedenis aan een herinnering aan het feit dat wij mensen, nietige mensen, zo klein en zo machteloos zijn tegenover de machten van water en wind, van het geweld van de natuur. Dat zag Israël daar ook zeker. Maar het wijst ons er ook op dat Israël in de geschiedenis van zijn volk, in de geschiedenis van het verbondsvolk van Israël, Israël hier iets wil leren wat geestelijke betekenis heeft. Want Israël is het volk van het verbond wat van Gods wegen een land krijgt toegewezen. Het beloofde land, het land Kanaan. En dat land zullen ze niet beërven door eigen kracht. Niet door eigen werken. Opdat niemand roeme. God heeft hen geleid door de hete wildernis van de woestijn en daar beschermd. En God zal hen door de rivier brengen. Opdat niemand zal zeggen, dit land hebben wij door onze eigen inspanning veroverd. Nee, het is een gave van God. Kijk, en daar wordt Israël aan herinnerd als ze staan aan de grens van Kanaan. Dan staan ze voor een bruisende, kolkende rivier die ze niet kunnen oversteken. Eenvoudig gezegd, ze staan voor de onmogelijkheid. Hoe moet het? Kijk, en nu gaat God in deze dingen laten zien dat hij door menselijke onmogelijkheden heen wil werken. Door rivieren die wij niet kunnen afdammen of intomen. Door onmogelijkheden heen. Kijk, en daar liggen allerlei lessen in ook voor het leven van ons mensen vandaag aan de dag. Wij kunnen beproefd worden door de hand van de Heere. Ziekte en moeite kan zijn intrede doen. Dat je een weg moet gaan die op een gegeven ogenblik vastloopt. En dat je tegen jezelf zegt, dat je het tegen elkaar zegt. Of misschien is dat nog wel de beste plaats, dat je het op gebogen knieën zegt. Hoe moet het nu verder? Je staat als voor een kolkende Jordaan. En je weet niet hoe je verder moet gaan. Onmogelijk. Of, en dan gaan we nog een stap verder. Het kan zijn dat er mensen in de kerk zitten die zo morgen zo hun bank, een plaats in de bank hebben ingenomen met allerlei geestelijke vragen. Overtuigd bent u, ben jij misschien, van de noodzaak dat er in je leven wat veranderen moet. De waarachtige bekering, de vernieuwing van het hart, dat is nodig. Maar je ziet op je zonde, je ziet op je schuld, je ziet op allerlei onmogelijkheden. Want wij hebben geen geloof. Wij kunnen niet tot God komen. Het is alsof er een donkere rivier voor je is. Met kolkend water. Een weg lijkt er niet te zijn. Geen pad. Je staat voor de onmogelijkheden. Waarom doet God dat? Waarom laat God dat op allerlei manieren zien? Wel, we hebben het proberen aan te geven in de puntenverdeling, opdat de weg der werken zou worden afgesneden, opdat wij van Gods wegen, vanuit zijn woord, grondig zouden leren, dat wanneer het gaat over de grote vragen van het leven, of wanneer het gaat over de bekering tot God, wij uit eigen kracht niet bij machten zijn om een weg te zoeken, om een weg te vinden. Wij staan voor de onmogelijkheden, onze weg afgesneden. God moet eraan te pas komen, de Heere zelf. En misschien mag ik nog één lijn doortrekken. Dat is de lijn die u misschien verwachtte toen we deze geschiedenis samen lazen. Het kan zo zijn dat iemand die al oud geworden is, of misschien ook wel een jonger iemand, denkt over die laatste grote rivier, de Jordaan van de dood, die in onze kringen toch als doodsjordaan getekend wordt, en dat niet zonder reden. Hoe zal ik die rivier kunnen oversteken en behouden komen aan de overzijde? Hoe zal ik getroost kunnen sterven, zoals onze belijdenis dat noemt? Ja, daar kunnen mensen soms mee worstelen. Daar kunnen mensen soms mee wakker liggen, u misschien ook. Daar kunnen zelfs mensen die de Heere vrezen over tobben. Want de dood is ook voor hen de laatste vijand. Wel de laatste vijand, maar dan toch een vijand. Dan sta je, als je daarover denkt, voor die bruisende donkere rivier. En je weet niet hoe het moet. De weg der werken wordt ook daar afgesneden. Want wij zullen de dood niet aan kunnen doen met onze eigen kracht. En met onze eigen wijsheid, laat staan met onze eigen vroomheid. God moet er aan te pas komen. En dan wordt in die geschiedenis zo heel duidelijk, gemeente, dat God er aan te pas komt. Dat terwijl Israël in de richting van die rivier gaat en ziet hoe de wateren kolken en ziet dat ze door eigen kracht daar geen brug over kunnen slaan en daar geen weg in kunnen vinden, dat de Heere zelf al gezorgd heeft eer ze kunnen roepen: Heere, hoe moet het? Heeft hij al geantwoord? Want hij heeft zijn aanwijzingen gegeven doordat hij de ark in zijn schoonheid, in zijn luister, voorop deed gaan. En nauwkeurig wordt alles naar het voorschrift van de Heere uitgevoerd. De priesters gaan voorop. En als de priesters daar in de richting van de Jordaan gaan, dan is de belofte van de Heere dat zodra de priesters hun voeten indopen in het water van de Jordaan, dat er een wonder zal gebeuren. En wat gebeurt er? De Israëlieten, we kunnen het ons voorstellen, ze staan daar te kijken, de kinderen staan misschien vooraan. En anders hebben de ouders hun kleine kinderen op de arm genomen om het zo goed te laten zien. Daar gaan de priesters de laagte in, het dal in de richting van het water. En daar raken de voeten van de voorste priesters die de ark dragen het water. En wonder van genade, daar begint het water te splijten. Dat hadden ze nog nooit gezien. Er werd een weg gebaand die ze gisteren en eergisteren niet gezien hebben, zo hebben we gelezen in de schriftlezing. Want vergist u zich niet, die Israëlieten die hier voor de Jordaan staan, hebben op twee na de tocht door de Rode Zee niet meegemaakt. Ze hebben erover gehoord van hun ouders en van hun grootouders wellicht. Maar alle mensen die de tocht door de Schelfzee, door de Rode Zee hebben meegemaakt, zijn in de woestijn gestorven, behalve die twee. Caleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Nun. Zij alleen weten het. De anderen hebben deze weg niet gezien. Gisteren niet en eergisteren niet. Dus er gebeurt een groot wonder. Een wonder waar ze nog nooit zelf met eigen ogen getuigen van geweest zijn. De wateren splijten. En dan wordt het zo getekend in de schriftlezing dat zodra de voeten van de priesters het water raken en ze met de ark de wateren ingaan, dat er als het ware aan de rechterzijde van die priesters een wal, een muur van water oprijst. Het is alsof een onzichtbare hand, een onzichtbare dijk, het water tegenhoudt. En aan de linkerkant stroomt het water in de richting van de Dode Zee weg. En zo komt er naast die muur van water, die door Gods hand gekeerd wordt, komt er een pad door de Jordaan. En dan gaan de priesters met de ark verder. En midden op de bedding van de Jordaan, terwijl er nog wat kleine stroompjes door de keien en door de brokkelige bodem van de Jordaan heen loopt, blijven ze staan. Een pad is gebaand. Een pad is gebaand op Gods hoog bevel. En dat pad is gebaand doordat de priesters de ark het water indroegen. Wat betekent dat? Wat wil dat alles aan ons zeggen? Wel, laten we een ogenblik nog letten op die ark. Wat was dat ook weer voor een teken? Die ark, dat was een gouden kist met daarop het verzoendeksel. En dat verzoendeksel, daarop mocht de priester iedere keer op de grote verzoendag, dat is één keer in het jaar, het bloed sprenkelen om zo de verzoening van de zonde te gedenken. Want dat bloed, dat was het teken van de verzoening, van de uitwissing, van de vergeving van zonde en schuld. En daarom, als u goed naar die ark kijkt, die daar zo schittert in dat zonnelicht, dan kunt u, als u wat dichtbij staat, misschien de bruine vlekken van het bloed wat daar nooit werd afgehaald, wat daar opbleef, kunt u misschien zien. Want u weet toch, zeker bloed, vers bloed, dat laat vlekken na. En daardoor wordt zelfs het goud dof en bruin, kleur als van roest. Sporen van het bloed waren zichtbaar op het deksel van de ark. En als we dat in gedachten houden, dan wordt toch wel enigszins duidelijk in welke richting die ark wijst. Die ark is als het ware een profetische heenwijzing naar het bloed wat gestort zal worden voor de verzoening van de zonde. Nee, dat hadden Mozes en Jozua zelf nog niet meegemaakt. Want de Christus die zijn bloed zou geven was nog niet gekomen. Maar wij weten uit het Nieuwe Testament dat hij naar wie de ark en naar wie het verzoendeksel en naar wie die bloeddruppels heen wezen gekomen is. En dat hij zijn bloed gegeven heeft tot verzoening van vele zonden. En daarom die vlekken van bloed op het verzoendeksel van de ark zijn een profetie van Jezus Christus. En van zijn werk en van zijn verdienst. En als het daarom hier gaat over het banen van een weg waar geen weg is, omdat de priesters de ark de Jordaan indragen, dan mogen we dat zo uitleggen, dat God een weg wil banen waar geen weg is, door Jezus Christus. Door het verzoenende bloed. Niet door de offers die Israël brengt, niet door de tranen die ze plengen, niet door de gebeden die ze bij die kolkende rivier misschien hebben opgezonden, maar de enige reden waarom God hier wonderen doet en een weg baant waar geen weg is, is het bloed van de Heere Jezus Christus. En daar moet in de prediking over dit schriftgedeelte dan ook alle nadruk op vallen. Dat het alleen vanwege het bloed van Christus is, dat hier een weg wordt gebaand. En dan mogen we de lijnen weer doortrekken. Al die dichte rivieren, al die gesloten wegen die wij kunnen hebben. Hoe zal er een weg zijn? Ik denk aan iemand, we hebben zojuist proberen dat wat aan te geven. Iemand die met veel vragen en problemen worstelt. En die voor volle Jordanen staat. Toegesloten wegen. De problemen van het leven en de vragen van alle dag. Ze kunnen ons zo in beslag nemen. En we zien geen weg, een kolkende rivier. Hoe moet het verder? Wat een boodschap wordt ons hier gewezen. De boodschap die hier gewezen wordt is deze. De enige weg, ook te midden van alle vragen en alle zorgen en alle noden, is de weg van de ark, is de weg van het verzoendeksel. Mijn beste vriend, wanneer er vragen en zorgen in ons leven zijn, dan willen we dat niet kleineren. Dat doet Gods woord ook niet. Leest u het psalmboek maar, hoeveel gebeden er in allerlei noden worden weergegeven. Maar datzelfde woord van God wijst wel op één gevaar. Wanneer we met allerlei noden en vragen in aanraking komen, en dat is dat we zo in de noden kunnen ondergaan, dat we de dingen van de eeuwigheid vergeten. Leest u het maar eens door zo in Matthäus 6. Het woord over de bezorgdheid en over de zorgen van het leven. Want de noden in het leven, ze wijzen ten diepste één ding aan. En dat is dat we met al onze noden voor het aangezicht van de Heere mogen komen. Zeker, stort voor Hem uit uw ganse hart. Ach, en wat een zegen is het. Als je dan eens werkelijk met je woordeloze gebeden alles aan de Heere kwijt mag raken. Maar vergeet het ene nodige niet. Dat te midden van al die zorgen die u voor Gods aangezicht neer mag leggen, en waar u de Heeren om wijsheid, kracht, ondersteuning mag vragen, ten diepste gaat om het heil voor uw ziel. Om door het bloed van het verbond gereinigd en gered te worden. Om door de onmogelijkheden van ons zondig bestaan heen, om door de onmogelijkheden van onze verlorenheid heen, als door het bloed van het Lam, als door het bloed van Jezus Christus gered te worden. En het zou wel eens kunnen zijn dat de moeite en de zorgen in het leven vooral daarop wijzen. Zoek het ene nodige eerst. En als we het dan nog wat in brede verband zetten, dan kan ik het niet anders zien, gemeente, dat wat er deze week gebeurde ons niet wijst op de macht van het water alleen, ons niet wijst op de kunde van de mensen hier in Nederland alleen, de volharding van de mensen die zo zich ingezet hebben de achterliggende dagen en nachten alleen. Maar dat er één stem in deze stille ramp, die zoveel erger had kunnen zijn, over ons vaderland klinkt. Zoek het bloed van het verbond. Want alleen het bloed van het verbond kan u redden van de eeuwige storm, van de watervloed, van de toren van God. Alleen het bloed dat gesprengd is op het verzoendeksel, dat alleen kan redden. Want wat baat het een mens als hij in de ramp van 1995 beschermd zou zijn. Als de dijken vlak bij zijn of haar huis het gehouden hebben. En hij zou schade lijden aan zijn ziel. Wat baat het een mens als hij in 20 noden en bij 30 ongelukken bij wijze van spreken beschermd zou zijn. En hij zou schade lijden aan zijn ziel. Daar denken we toch wel eens over na, jongelui. Daar leeft u toch bij, ouderen. Dat dat het allervoornaamste is. En dat die geweldige prediking onder oudtestamentische tekenen en symbolen aan ons hier wordt voorgehouden. De enige weg die er is. is niet de weg van onze werken en van onze vroomheid en van ons kennen en kunnen, maar is de weg gebaand door het bloed van Jezus Christus, is de weg van de ark waarop het verzoendeksel rust. En daarom, heel in het bijzonder, als wij vanmorgen zo in de kerk zitten of meeluisteren voor de kerktelefoon met allerlei geestelijke vragen. Als er mensen zijn die een plaats in de kerk innamen met de gedachte, hoe kan ik behouden worden? 1000 zorgen, 1000 noden kwellen mijn angstvallig hart. Als u ziet op uw schuld, als u ziet op de vele gebeden, als u ziet dat het allemaal zo toegesloten, zo onmogelijk is. Juist in die nood laat de Heere vanmorgen zo duidelijk zien, een weg der genade, die is geopend. God heeft zijn Zoon gegeven. Even zeker als voor de ogen van de Israëlieten van toen, die priesters zichtbaar, met de ark zichtbaar, het water ingingen en de wateren zich zichtbaar vaneen scheurden en een pad werd gebaand. Even zeker heeft God een weg ter zaligheid en een weg van verzoening geopend in het bloed van de Heere Jezus Christus. En dat evangelie mag verkondigd worden. Dat mag uitgedragen worden. Dat mag gelegd worden aan de harten van zondaren. En als u dan ziet op uw onmogelijkheden, zeg. En als je zo vastloopt omdat je zegt, ik heb tegen de Heere gezondigd. Gezondigd tegen zijn goedheid en tegen zijn recht. Gezondigd doordat ik gedaan heb wat ik niet had moeten te doen. En doordat ik nagelaten heb wat ik verplicht was. Gezondigd met mijn denken, met mijn woorden, met mijn daden. Hoe kan ik zalig worden? Dan zegt deze geschiedenis van Jozua en het volk en de ark. Er is een weg. Dwars door de onmogelijkheden heen. Dwars door de kolkende wateren van de ondergang heen die u verdient. Dwars door al uw schuld en al uw zonde heen. En gelooft u dan dat de Heere, die almachtige God, niet bij machte is en bereid is om heel dat lange zonderegister van u met één streep van het bloed van de Heere Jezus Christus uit te wissen. Zou hij niet bij machte zijn om al die onmogelijkheden die u links en rechts en voor en achter ziet oprijzen, al die kolkende wateren, al die bruisende rivieren, tot zwijgen te brengen? Ach, wanneer u God zoekt in al uw zielsverdriet, in uw nood en in uw schuld, houd aan, grijp moed, want er is een weg der genade. De weg van de ark, de weg van het bloed. En dan moet u erop letten dat Israël zo ook het beloofde land ingaat. We noemden dat de weg des geloofs wordt bewandeld. Want hoe gaat Israël dan door? Want die ark staat daar en er staat ook in het woord van onze tekst dat die ark midden in de Jordaan staat. En die priesters blijven daar staan. En dan gaat Israël achter die ark aan, langs die ark heen, door op het droge, totdat al het volk geëindigd had om door de Jordaan te trekken. Dat is de weg des geloofs. Ja, want vergist u zich niet. Daar aan die rechterkant van die ark en van die priesters, daar stond die enorme muur van water. Ik weet niet hoe hoog die muur van water was, maar het zal iets zijn wat te vergelijken is met de muur van water die de mensen in de Bommelerwaard en in die andere streken die zo bedreigd werden gezien hebben. Ja, daar stond een muur van water. Als die doorgebroken was, dan was er 4-5 meter water zomaar ineens naar binnen gedrongen. De diepste delen, de Dalenpolder bij Gorkum. En andere diepe delen langs die rivier, nou daar zou het leed niet te overzien geweest zijn. Misschien stond er ook wel 4 meter water. Het laat zich indenken daar aan de rechterkant van die priesters en van die ark. En dan een volk wat niet zoals wij aan het water gewend is en zoals sommigen van ons bij het water en aan het water zijn opgegroeid. Maar een volk wat eigenlijk een stille huiver heeft voor het water. En het liefst met water en met de zee maar niet te doen heeft. Want dat is het Joodse volk doorgaans. Nou, wat een vrees. Zou die muur niet instorten? Zou die onzichtbare hand die het water tegenhoudt zich niet wegtrekken? De ark staat daar wel, maar wat als nu, terwijl wij midden in de rivier zijn, die wateren komen en zich ineens sluiten, ja, dan zijn we in een ogenblik weggevaagd. En onze lichamen en ons vee en ons huisraad, het wordt zo naar die dode zee gejaagd in de vloed van het water. Zou er niet een Israëliet geweest zijn en misschien wel meerdere die met vrees en beven hun eerste stappen gezet hebben op dat droog wordende bedding van de Jordaan? Het laat zich indenken. Maar de ark was er. En dan moet u er goed op letten. Dat de Heere voorschrift gegeven had dat ze de nodige afstand moesten bewaren van die ark. 2000 ellen. Ja, dat is een hele flinke afstand. 2000 ellen, ja, dat loopt toch in de richting van de kilometer. Dus een hele ruime afstand. Waarvoor was dat? Ja, die afstand moest er zijn, ik denk van allereerst, om te onderstrepen dat die ark iets heiligs was. Het teken was van de heilige God. Dat de Heere wel een weg wil banen, maar dat dat een wonder is van zijn majesteitelijke genade. Gemeente, zullen we het nooit vergeten, zeker in onze tijd niet, dat genade ons altijd herinnert aan de afstand die er is tussen God en ons. Als mensen veel spreken over genade en ze kunnen zo makkelijk en zo goedkoop en zo heel intiem en zo heel gewoontjes over de genade spreken, dan vrees ik dat er iets grondig mis is. Want wanneer we werkelijk genade gaan beleven, dan gaan we ook iets beleven van de geweldige afstand en van het majesteitelijke van God en van het wonder van zijn genade. Genade is niet goedkoop. Genade is soevereine genade. En om de genade te schenken heeft God het bloed van zijn eigen zoon doen vergieten. En daarom afstand, eerbied, ontzag. Kijk, en dat is nu een kenmerk van het echte geloof. Echte geloof wat leert blikken op de genade van God, kent iets van het stil en diep ontzag, afstand, Heere. Het is te wonderlijk, het is te groot, ik kan er niet bij. En er zullen ook Israëlieten geweest zijn, daar op die dag die de bedding van de Jordaan ingingen. Weliswaar misschien met een blik van vrees als ze in de richting van die ontzaglijke watermuur keken. Maar ook met stille verwondering en met een heilige eerbied. Heere, wat een wonder. En bij iedere stap langs die kronkelende waterstroompjes werd het wonder groter dat wij en onze kinderen veilig door mogen gaan. Ja, dat is één kant. Die afstand moest er zijn vanwege de heiligheid. Maar er is nog een aspect. En dat is, die afstand moest er zijn opdat iedereen de ark kon zien. U weet goed genoeg, en dat weten onze jongelui ook, dat wanneer je om iets verdringt, ja, dan zie je het niet meer. Dan zijn er maar enkele die het kunnen zien. Degene die vooraan staan. Nou, dat zijn meestal de brutaalste. Want die staan altijd vooraan. Maar hier is geen plaats voor brutalen. Afstand. Opdat iedereen het kan zien. Want wanneer er afstand is, Ja, dan kun je in de verte, er zit wel afstand tussen, maar dan heb je gelegenheid om langs elkaar heen te zien. En zo wordt verteld in de Joodse overlevering, en er is reden voor om te geloven dat dat inderdaad zo geweest is. Die ouders die lieten hun kinderen dan maar voor opgaan. En de kleinste mochten vooraan gaan, zodat ze het allemaal konden zien. En misschien werden de hele kleine kinderen die nog niet lopen konden wel op de armen gedragen, zodat ze het konden zien. Alle zagen ze de ark. Dat kon omdat er afstand was. O, voelt u hoe belangrijk die les is die ons hier onderstreept wordt. Wanneer het gaat over Israël door de Jordaan heen, dan is het niet alleen van belang dat de grote sterke mannen die ark zouden zien en daarop zouden letten. Maar dat teken van de ark, het teken van Gods genade, dat moet gezien worden door allemaal, ook door de kleintjes, ook door degene die nog geen stem hebben om te spreken, door allemaal. Kijk, en dat is nu precies de kern van het evangelie, niet? Als het evangelie verkondigd wordt en als we in het evangelie lezen, dan is het voor ieder persoonlijk een boodschap. En dan wordt erop aangedrongen, nee, niet slechts dat predikanten of ambtsdragers daar veel van zouden leren en daar veel van zouden weten, of dat alleen maar vaders en moeders daar veel van zouden zien. Maar dan wordt ook tot de kinderen en zelfs tot de kleinste kinderen toegezegd. Het is alleen door het bloed van Christus, het is alleen door de ark van het verbond dat je hier door kunt gaan, dat je behouden kunt worden. En jonge mensen, kinderen in de kerk, vergeet dat nooit. In deze geschiedenis wordt ons gezegd, ook aan kinderen gezegd, God kan een weg maken waar wij geen weg zien. En God kan dat hart van ons, wat wij zelf niet kunnen veranderen, tot een nieuw hart maken. En God kan alle vragen die we ook als kind en als jongen of als meisje hebben, met betrekking tot de geestelijke dingen, die kan God beantwoorden. Want de ark staat op de bodem van de rivier. En er is een pad. Kijk, en als je zo die weg mag gaan, in afhankelijkheid, in verwondering, dan is het de Heere die de weg heeft gebaand. Dan is het de Heere die je leven heeft beschermd. Dan is het de Heere die door de onmogelijkheden heen, door de woeste baren heen, een pad baande. En dan ontvangt de Heere daarvoor ook de eer. Want dan is het alleen zijn doen, enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid. En dan nog één ding. Wanneer we zo door die weg mogen gaan en door genade binnen mogen gaan in het koninkrijk der hemelen, want dat is toch ook de prediking van dit hele gedeelte uit het woord van de Heer. Ja, dan sta je nog voor die laatste rivier, niet? Waar we het al even over hadden, de doodsjordaan. En dan kan het zijn dat er iemand in de kerk is, een kind van de Heere, die zegt, ja, die doodsjordaan, hoe zal ik daar doorheen gaan? De bruisende wateren, de kolkende baren van de verheffing van de Jordaan. Ja, dat is een vraag waar mensen mee kunnen tobben, waar ook reden is om over te tobben. Want lieve mensen, als wij moeten sterven, dat betekent God ontmoeten. En als wij staan aan de poorten van de eeuwigheid, dan kunnen we ons leven niet meer overdoen, hoor. Dus het is wel eens goed om daarover te tobben, maar dan wel op een geestelijke wijze, hoop ik. Op een Bijbelse wijze. En als je daar dan mee zit en mee loopt, zeker wanneer de Heere in je leven gekomen is, en je soms denkt, hoe zal het zijn als ik die grote reis moet maken? Ach, mijn beste vriend, wanneer je ziet op jezelf, dan is er ook niets te vinden. Dan kun je met oude bevindingen en met alles wat er in je leven is, nee, dat achten we niet gering, maar daar kun je toch niet mee verder. De Heere zelf moet het vernieuwen. En dan ligt er zo'n les in deze geschiedenis niet. Dat de Heere zelf erop wijst. Dat hij de weg baant. En die weg die gebaand wordt, wordt gebaand door de ark. En de ark is het teken van Christus. En dan moeten we deze lijn maar vasthouden. Christus Jezus. Zo wordt ons hier in dit verhaal uitgebeeld, is de dood ingegaan. Want als die priesters met de ark het donkere water van de Jordaan betreden, dan gaat de ark mee de diepte in. Dan dreigt de ark zo voor het oog verzwolgen te worden. Dat is een heenwijzing naar het feit dat Jezus Christus in de wateren van de dood gegaan is. Dat hij verzwolgen is onder de schuimende baren van de doodsrivier. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En omdat Jezus door de doodsrivier verzwolgen is, staat de ark op het droge. En laat de Heere het in zijn woord zien. Dat voor degene die hem vrezen, er een weg gebaand wordt door de dood. Door de verschrikking van de laatste vijand heen. En dat ze door de genade van Christus aan mogen komen aan de overzijde. Veilig en behouden in het land van Immanuel. En daar het gezang mogen aanheffen. Dit is een poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hun God ootmoedig te eren voor het smaken van zijn zaligheid. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij komen aan het einde van deze dienst voor uw heilig aangezicht. En we zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf. Wil u het woord wat in alle eenvoud gebracht is genadig zegenen. En zo de naprediker zijn dat de vele lessen die hierin opgesloten liggen, meer dan we in deze dienst hebben kunnen uitdiepen en kunnen aanstippen, dat die voor onze aandacht mogen komen. En we er verder over mogen mediteren. Want dat is toch ook de bedoeling wanneer we uw woord overdenken in uw huis. Geef dat het met ons mee mag gaan. En wil u geven dat de boodschap, de kern van de boodschap, helder en duidelijk tot ons mag spreken. Want Heren, we hebben het nodig. Eer dat voor ons de laatste reis aanbreekt om behouden te worden door de onmogelijkheid van onze kant. door de wateren heen, alleen op kosten van het bloed, waarvan de ark van het verbond spreekt. Heere, wil u ons gedenken. Deze middag zijn met de zondagsscholen, met de kinderen en allen die daar vertellen of leiding hebben te geven. Wil u vanavond ons weer samenbrengen. En ook dan vanuit uw woord ons onderwijs geven. En het woord van deze dag genade gebruiken en zegenen. We vragen het uit genade om Christus wil. Amen. Psalm 93 vers 3 is onze slotzang. 93, het derde vers. Maar Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren die uw almacht palen stelt. 93 vers 3. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.